allemaal een goede morgen. Hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente de Oase, Torenlaan 38 is het toch, in Zeist. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we ons verheugen en daarin blij zijn. Ik steek de paaskaas aan. En als we kijken naar het brandende lichtje dat nu weer zichtbaar is, in dat licht zien we alles goed. En dan denken we aan Jezus die gezegd heeft, ik ben het licht dat leven geeft. En in zijn leven zien we wie of wat God is en hoe wij tot God kunnen komen. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vanochtend mogen zijn. Dat we de vrijheid hebben, dat we hier kunnen zijn zonder angst voor bommen en granaten of geheime politie of verraders. En u weet dat het in delen van de wereld niet zo is. Dat uw kinderen vervolgd worden, dan wel dat er sprake is van oorlog, van vliegtuigaanvallen, van bommen, die geen onderscheid maken tussen strijders en onschuldigen, christenen en anderen. In al die situaties, Heer, wees u nabij en geven dat, ondanks de woeden van mensen, ondanks haat en angst, toch wegen gevonden worden tot betrekkelijke vrede. En ook als we hier bij elkaar zijn, dan zijn we dat in de naam van uw Zoon. En we vieren de opstanding van uw Zoon, want hij heeft de dood overwonnen en daardoor mogen wij leven. Dan bidden we ook voor de komst, de hulp van de Heilige Geest. Open onze harten, open onze oren voor u, voor uw woord. En aanvaard ook onze lofprijs, onze dank. En hoor ook onze gebeden. Ook de gebeden die we niet uiten of die we stamelend en met moeite naar voren brengen. Maar dank u wel dat u ons door en door kent en dat u ons aanvaardt zoals we zijn. Denk ook aan degenen die nu niet in ons midden zijn door vakantie. Geef hen een goede tijd waar ze zijn. Maar ook degenen die door ziekte of andere redenen er niet kunnen zijn. Heer, geef ook in al die situaties uitkomst. Amen. We gaan verder met de prediking. En dan gaan we verder met het evangelie van Johannes. De titel heb ik met de zitten worstelen hoe dat te brengen. Maar Jezus, de levenbrengende openbaring van God. Jezus, de levenbrengende openbaring van God. En dan na de routeplanning zal ik de schriftgedeelte lezen. Die heb ik niet in de projectie opgenomen, maar ik heb wel de kerngedeelten wel opgenomen. De eerste routekaart. Tijd, plaats, plaatsing en thema. Dan het Johannesevangelie is ook een openbaring. Jezus is het licht. Jezus komt van de Vader, dus is zijn getuigenis betrouwbaar. Drie namen en toch één God. Met dan de oproep, laten wij leven met Jezus. Maar ik ga eerst de schriftlezing doen, Johannes 8 vanaf vers 12 tot en met 29. En Johannes 12, eigenlijk haakt dat aan op Johannes 7 vers 38. Daar heeft Jezus gezegd, de rivieren van levend water zullen stromen door het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En dan krijgen we een toelichting en reactie van verschillende groepen. Maar dan in vers 12 van hoofdstuk 8. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. De fariseeën wierpen tegen, uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf. Maar Jezus ging verder, ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. En hij komt van God en hij zal via het kruis en opstanding tot God terugkeren. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, ik getuig over mezelf en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij. Toen vroegen ze, waar is uw Vader dan? U kent nog mij, nog mijn Vader, antwoordde Jezus. Als u mij zou kennen, zou u mijn Vader ook kennen. Dit zei hij in de schatkamer van de tempel waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen. Hij nam opnieuw het woord en zei, ik ga weg en u zult mij zoeken, maar u zult sterven vanwege uw zonde. Waar ik naartoe ga, daar kunt u niet komen. De Joden zeiden, hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt dat hij ergens naartoe gaat waar hij niet kunnen komen. Jezus vervolgde, u bent van beneden, ik ben van boven. U hoort bij deze wereld, ik hoor niet bij deze wereld. Ik heb tegen u gezegd dat u zult sterven vanwege uw zonden. Want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad sterven vanwege uw zonden. Wie bent u dan? Vroegen ze. Jezus zei, wat ik vanaf het begin al tegen u gezegd heb, ik zou veel tot uw veroordeling kunnen aanvoeren, maar wat ik tegen de wereld zeg, is wat ik gehoord heb van hem die mij gezonden heeft. En hij is betrouwbaar. De mensen begrepen niet dat hij over de Vader sprak. Wanneer u de mensenzoon hoog verheven hebt, ging Jezus verder, dan zult u weten dat ik het ben en dat ik niets uit mezelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. Hij die mij gezonden heeft, is bij mij. Hij heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil. Tot zover de schriftlezing. Tijd, plaats, plaatsing en thema. Het is nog steeds de laatste dag van het Loofhuttenfeest. De zevende dag. De dag waarop plengingen zijn. En ook de avond van die zevende dag zal zijn wanneer er fakkels aangestoken zullen worden in de tempel. En dan, dat is het groots feest. En dan in de afdeling van de vrouwen zullen vooral de mannen dansen. In de tijd van Jezus waren er gepatte balkonnetjes gemaakt, zodat dames daar konden zitten. Want gemengd dansen, dat gebeurde niet in Oud-Israël. Althans, dat zag men niet zo zitten. Dus het was meer dat mannen met mannen dansten en vrouwen met vrouwen. Dat kun je nog steeds zien in Griekenland bijvoorbeeld, met die bekende cirkeldansen die we kennen van bepaalde films. Goed, het is nog steeds de zevende dag. Het Loofhuttenfeest zou nog een dag hebben, maar dan heb je alleen nog één enkel offer. Dus de zevende dag is eigenlijk wel de grote dag. En waar is Jezus? Nou, hij is in Jeruzalem in de tempel. En wel in de schatkamer. U zult zeggen, want hoe kom je in de schatkamer? Want ik bedoel, meestal is dat helemaal afgesloten. Maar dit was een lokaal met offerkisten. En die offerkisten, een stuk of 7 of 8, hadden een trompetvormige ingang, zodat je er wel munten in kon gooien. Papiergeld bestond niet, maar je kon niet met je hand erin gaan om nog even proletarisch te winkelen. Dus je kon er geen geld uithalen, maar je kon er wel geld in stoppen en het viel er dan in. En het lijkt alsof Jezus daar wel vaker was, want in een andere evangelie horen we dat hij daar was en keek hoe rijke mensen, een trompet niet afspelen, zo van kijk, nu komt mijn gave. Ja, zie ik dat. En toen kwam er een arme vrouw en zij had net van de synagoge het geld gekregen voor het eten van die week. En al dat geld deed ze in het offerblok. Ja, uit liefde voor God, uit liefde voor de tempel. En Jezus zei dat zij meer gegeven had dan alle rijken, want zij gaf alles. Daarbij liet hij achterwege te zeggen van ja, en daarmee steunde ze ook al priesters die rijk genoeg waren, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar zij gaf alles voor de Heer. Goed, daar is Jezus. En daar is er ook dialoog, discussie. Boven dit stuk staat ook dat discussie over Jezus getuigen is, en dat klopt. Maar het is nog steeds deel van, ik zou bijna zeggen, de tempeltoespraak in het Loofhuttenfeest. We zijn nog niet eens aan het einde gekomen daarvan, want dat moet ook nog komen. Maar er is discussie. En in 8 vers 12, Jezus neemt opnieuw het woord, dan is dit een vervolg op 7 vers 38, waar hij gezegd heeft, het is rivieren van levend water die komen. En het is niet meer uit de tempel van Jeruzalem, niet uit het altaar van Jeruzalem. Het is dus door mij en door de mensen die in mij geloven, daar komt het levend water uit. En nu zal hij zeggen dat hij het licht is. Dus het is niet het licht dat die avond aangestoken gaat worden in de tempel, dat de zaak verlicht. Ik heb een heel leuk boek over de tempel, geschreven en gemaakt door twee Israëli's. Die waren commando's in 1967, en betrokken bij de inname van de Tempelberg. En toen werden ze, begeisterd. Ze werden rabbijn en wilden een nieuwe tempel. Vandaar, maar dan moet je wel weten hoe alles eruit ziet. Dus in dit boek heb je afbeeldingen van hoe alles eruit ziet. Maar als je dat goed leest, dan zie je dat voor hun is de tempel God. Want zonder de tempel is er geen contact met God. Maar dan moet ik zeggen, nee, de tempel heeft zijn functie gehad, zijn tijd gehad. Maar dat is niet voldoende. Het is niet de oplossing voor zonde. Maar Jezus is de oplossing voor zonde. Maar goed, in vers 7, 39 heb je dan commentaar. Eerst van de menigte, de dienaren, Nicodemus, de fariseeën. En dan komt dus wat Jezus nu te zeggen heeft. Nu kom ik tot een punt, bijna een uitstapje. Het Johannesevangelie is ook een openbaring. En dan wil ik even wat zeggen over een begrip uit de literatuurwetenschap, met het dure woord genre. Een genre is een soort literatuur. Nu, zonder enige kennis van natuurwetenschap, hebben we toch kennis van genres, want we hebben ermee te maken. Bijvoorbeeld, we hebben een boek of een film, een titel, we komen altijd met een verwachting. En als die verwachting niet voldoet, ja, dan stoppen we ermee. En als we kijken in de EO-gids, de visie, dan hebben we filmtitels. En dan staat er achter comedie, horror, thriller. En dan weten we wat dat is. Nou, dit zijn genres, soorten films. En het is niet allemaal hetzelfde, want dat is wat erg eentonig. Maar wel van verschillende soorten. Dus een genre is dan een herkenbare soort. En zoals bijna gebruikelijk moeten we beginnen bij Aristoteles, de universele geleerde. Want hij was het die de eerste theorie over genre heeft opgeschreven. Ik moet zeggen, Aristoteles die wist alles over alles. Ongelooflijk. En ja. Maar goed, hij keek naar de toneelstukken die opgevoerd werden en die prijzen wonnen in Athene. Dus hij dacht niet zozeer aan boeken, want boeken in die zin waren nog niet zoveel voorkomend. En hij meende dat een aantal genres waren, maar als ze dan uitgegroeid waren tot het perfecte voorbeeld, moesten ze wel zo blijven. Dus neem nu twee bekende genres. De ene is tragedie. Tragedie klinkt niet erg vrolijk, maar dat is dan een toneelstuk, een verhaal. Begint goed, maar doordat de hoofdpersoon een karakterfout heeft, gaat het mis en het eindigt ook mis. Dat is het punt van een tragedie. Begint goed, tjoep, valt en helemaal het einde is het helemaal weg. Denk maar aan Oedipus Rex, maar daar denkt u niet aan, want die kent u niet, maar die loopt ook helemaal gruwelijk verkeerd af. Daar tegenover staat de komedie. Nu, een komedie is niet een lachstuk, dat is een klucht, maar een komedie begint goed, gaat mis. Maar min of meer met allerlei verwikkelingen eindigt het goed. Als al goed eindigt goed. En je zou kunnen zeggen, alle sprookjes zijn komedies, want het eindigt altijd, zoals men in het Duits zegt, en als ze niet gestorven zijn, leven ze nog langer gelukkig. Ja, bedoel, dat is dan een komedie. En zo gezegd is heel de Bijbel ook een komedie. Niet omdat je kunt lachen, maar het begint goed, het gaat mis. Nou ja, de hele tijd eindigt, kom in Openbaring 22, eind goed. Dus dat is, het is niet hetzelfde als een klucht, kluchten. Voor de Romeinen was wat op straat gebeurde en daar konden vrouwen ook in deelnemen en die waren min of meer schunnig. Ik bedoel, dat telde niet. Maar goed, voor Aristoteles moet je genres niet mixen, dat hoort niet. Dus een goede schrijver, die kent zijn genre en probeert daarin te blijven. Nu is er vooruitgang, gekomen. Want ja, het probleem met deze gebruik van genre is dat na verloop van tijd heb je subgenres. En het blijkt dat de helft van de boeken en films die al dan niet in een genre vallen, niet helemaal in vallen, omdat schrijvers proberen nieuwe dingen. Ja, ik moet denken aan de Harry Potter reeks. En aan de ene kant is het een heel herkenbare genre. Het is namelijk kostschoolverhalen. En die ken ik uit mijn jeugd. Engeland heeft kostscholen, dus heb je ook, had je ook een eeuw geleden, min of meer, ben ik al zo oud, verhalen over jongens in een jongenskostschool en meisjes in een meisjeskostschool. Nooit gemixt, want dat deden ze niet. Nou, Harry Potter is ook een kostschoolverhaal. Maar een herleving, want ik geloof dat er in geen jaren aan de kostschoolverhalen geschreven zijn, zijn meer de zomerkampverhalen of de vakantieverhalen. Dat is meer van deze tijd. En dan heeft de schrijfster nog wat iets anders ingevoegd, waardoor het een eigensoortige iets wordt. Dus de huidige literatuurwetenschappen zeggen, genre is relatief stabiel, maar steeds in beweging. En dat betekent dat je ook een boek of een film vanuit verschillende oogpunten kunt indelen. Iets kan science fiction zijn, maar ook horror, afhankelijk van hoe horrible het is. Het kan ook een komedie zijn en dat het goed eindigt. Het kan ook een tragedie zijn omdat het totaal misgaat. Nou ja, dat kan. Nu, als we kijken naar het evangelie van Marcus. Marcus begint het begin van het evangelie van Jezus Christus. En dus is het woord evangelie de benaming geworden voor een nieuwe genre, namelijk Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes zijn de vier evangeliën. Want het is één evangelie, maar vier weergaven daarvan. Oké, maar als dit de eerste evangeliën waren, dan kun je afvragen van, ja, wat zou een bibliothecaris in Alexandrië gedacht hebben van het Marcus-evangelie als hij het in handen kreeg? Wel, een zekere Burridge, diepe studie gemaakt, die zegt, de bibliothecaris zou gezegd hebben, dit is een levensbeschrijving, een bios, een levensbeschrijving. Moet kunnen, ja. Ja, kan. Alleen, levensbeschrijvingen van timmerlui die gekruiseld werden, was niet echt gebruikelijk. Ik bedoel, ja. En het is ook niet zo dat Marcus dacht van, kom, het wordt nu tijd dat we aan de literatuur een nieuwe genre toevoegen. Laat ik nu het evangelie bedenken. Nee, voor hem is evangelie de verkondiging van Jezus. En dat is wat hij doet. En in Marcus, als we in Marcus lezen, hebben we een korte inleiding en dan de kruisiging. Dat is de hoofdzaak, kun je wel zeggen. Ja, en als we dan kijken naar het Johannes-evangelie, dan moeten we constateren, ja, het is een evangelie, maar het is ook een openbaring. Jezus is de openbaring van God. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Hij, de enige geborene, die zelf, de zoon, die ook zelf God is, heeft, niemand heeft ooit God gezien. Maar Jezus, de zoon, die ook God is, heeft hem doen kennen. Dat is een openbaring. Voor de Tweede Wereldoorlog schreef een beroemde Nieuw Testamenticus een commentaar op het Johannes-evangelie, waarin hij stelde, Johannes-evangelie is een openbaring. Want Jezus openbaart de Vader. Dat was toen wat minder aanvaardbaar, want ja, als het een evangelie is, is het geen openbaring. Ja, bedoel, dat, maar nu is dat meer inzichtelijk en daar wil ik ook enige nadruk op leggen. Goed, we herhalen een paar versen. Johannes 8, 12 tot 14. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. De Farizeeën werpen tegen, uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf. Maar Jezus ging verder. Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan kom en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. Jezus is het licht. En zoals gezegd, op deze zevende dag van het Loofhuttenfeest werd de tempel verlicht met lampen en was er muziek en zang en dans. Dit sloot al aan op de waterstortingen en het gebed om regen. Maar Jezus is het echte licht. Dat vinden we alweer in het begin. Wat dat betreft, om het begin van het Johannes-evangelie te snappen, moet je de hele evangelie lezen. En als je dan weer terugkomt, dan zeg je, oh wacht even, ja nu zie ik het. Bijvoorbeeld, daar staat dan in het begin, in het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet naar macht gekregen. Zijn leven is dus voor, laat zien hoe of wat God is, maar daarin is ook een appel dat wij ons laten nemen voor God, door God, willen leven voor hem. Ik zou in het Oude Testament ook genoeg versen kunnen vinden die spreken van licht, dat het leven is, maar zonder licht is er geen leven. Al heb ik begrepen dat in het donker van de zee een ander soort leven is, maar goed, dat is niet zo van belang van hier. Jezus is het licht. Maar wat nog meer is, Johannes 23, 8, vers 23 tot 25, Jezus vervolgde, u bent van beneden, ik ben van boven. U hoort bij deze wereld, ik hoor niet bij deze wereld. Ik heb tegen u gezegd dat u zult sterven vanwege uw zonden, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad sterven vanwege uw zonden. Wie bent u dan, vroeg Jezus. Jezus zei wat ik vanaf het begin al tegen u gezegd heb. Nu, Jezus komt van de Vader, dus is zijn getuigenis betrouwbaar. Jezus gebruikt hier de beeldspraak van boven en beneden. Een bekende taalkundige heeft vrij lang geleden al gezegd dat heel ons denken hangt eigenlijk af van bepaalde beeldspraak. En de beeldspraak boven en onder, ja, hoort daar ook bij. Nu, boven is bij God. Beneden is aards, menselijk, los van God. En Jezus komt bij God vandaan. Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Onderscheidend, maar niet gescheiden. Ja, daardoor is Jezus op aarde de volmaakte openbaring van God. Hij staat zo in verbinding met God de Vader, dat hij laat zien wat God wil, hoe God wil. Maar dat roept tegenspraak op, dat roept agressie op, gek genoeg, van religieuze mensen. De mensen die heel strikt zijn, de mensen die heel ja, nauwkeurig zijn, die ja, zo bij de wet willen leven, dat ze ongelooflijke stappen bereid zijn. Ja, en dan is het zo, Jezus kruisdood is zijn verhoging en dat toont Gods liefde voor mensen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, beneden gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven zou hebben. En Jezus waarschuwt de Farizeeën ook. Als zij volharden in hun ongeloof, dan zullen ze vanwege hun zonden sterven. En u zult zeggen, ja, ieder mens gaat ooit een keer dood. Klopt, maar binnen 40 jaar had je de Joodse oorlog. Niet iets wat de Farizeeën wilden, maar het is wel gekomen. Zeloten, die een eigen nationale staat wilden en die meenden dat God dat wilde en die mede-Joden daarom doden, die kwamen in opstand. En dit heeft geleid tot een bloedbad onder Joodse mensen, tot de vernietiging van de stad, tot de vernietiging van de Tweede Tempel. En gek genoeg ook het einde van de priesters als belangwekkende mensen. Want vanaf de terugkeer uit ballingschap tot aan de vernietiging van de Tweede Tempel waren de priesters het belangrijkste, omdat de tempel het belangrijkste was. Maar toen de tempel verdwenen was, kwamen de Farizeeën, die werden rabbijnen. Toen werd de Torah op zichzelf het belangrijkste. En niet meer de offers brengen, maar bestudeerde offers, ja. En ook hier moet gezegd worden, je kunt ontzettend mooie dingen vinden bij rabbijnen. En je kunt ook dingen vinden van je dus toch wel schrikt. Jezus komt bij de Vader, dus is zijn getuigenis betrouwbaar. Hij is de openbaring van God de Vader. Ja, en vandaar dat die geleerde van voor de Wereldoorlog gelijk had toen hij zei van Johannes 7 is ook een openbaring. Maar niet met kennis over van alles en nog wat, hoe de planeten in elkaar zitten of wat dan ook, of hoe het dynamas in elkaar zit. Nee, maar hoe God is. Want niemand heeft ooit God de Vader gezien. Maar wij kunnen Jezus zien als wij het evangelie horen, als we het evangelie lezen, als we kijken naar Jezus de gekruisigde. Ja, drie namen en toch één God. Die titel komt uit een hoofdstuk, titel van een boek dat ik net onder ogen had, geschreven door een door Frances Young, die kent u niet, maar zij was afgestudeerd in klassieke talen, in klassica, en heeft jarenlang boeken geschreven, Nieuw Testament en Vroege Kerk. En nu heeft ze net een boek geschreven over de totstandkoming van de geloofsbelijdenissen. Vandaar ook dat ze spreekt van drie namen en toch één God. Het is zo, wij christenen geloven in één God. Niet drie goden, niet meer goden, niet dat alles God is. Maar God is Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie namen. En in die naam worden we ook gedoopt. U wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ook de apostolische zegeningen. Dat is ook de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nu, alweer in de eerste eeuw had je belijdenissen. En als Joodse mensen gedoopt werden, goed, zij geloofden in God, dat was vrij simpel. Maar het punt is dan Jezus, dus dan is het Jezus die ze beleden. Maar toen men uitkwam bij heidenen, de eerste heidenen die tot geloof kwamen, waren vaak mensen die al in de synagoge kwamen. Die in hadden gezien dat veel goden, dat niet klopte. De ene God van Israël was beter. En die ene God van Israël was ook een morele God, was ook een goede God. Maar ja, als je dan Joods wil worden, dat heeft wel gevolgen, dus dat deed men niet. Maar zulke heidenen, als zij christen werden, ja, dan wisten ze al wat. Maar goed, na verloop van tijd was het toch wel wenselijk om het geloof dat je beleed ook te kunnen verwoorden. En je kreeg dan doopbelijdenissen. En een voorbeeld hiervan is de zogenaamde apostolische geloofsbelijdenis, waarom staat hier niet bij, die in de kern gaat die terug tot de vroege tweede eeuw, al is er in de achtste eeuw ook nog even aangesleuteld. Maar dan heb je eigenlijk het verhaal van Jezus. Ik geloof in God de Vader, almachtige schepper van hemel en aarde. Ik geloof in zijn Zoon, Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die voor ons en onze zonden gestorven is, en de Heilige Geest, enzovoort, enzovoort. Nu, dit is dus wat een doopeling zou opzeggen voordat hij onder water ging. In het handelingen wordt vrij snel gedoopt, maar mensen die echt kiezen voor Jezus in een Joods milieu, weten wat ze doen. Het is net zoiets als iemand die kiest voor Jezus openlijk in een islamitisch milieu of een hindoe milieu. Je weet dat je tegenstand krijgt, dus je weet wat je doet. En je weet ook wat het kan kosten. Veel later was het gebruikelijker om eerst dooponderricht te hebben en werd je gedoopt op Paaszondag. Want ja, dat is de dag van de opstanding. Goed, dat kan. Nu, deze belijdenissen, een tweede belijdenis die van belang is. Ah ja. Nu, deze belijdenissen proberen niet te verklaren, maar gewoon veilig te stellen wat de getuigenis is van de schrift. Bijvoorbeeld de twee naturenleer. Jezus is God en mens en toch één persoon. En dit vinden we terug in wat we hier vinden. In het begin was het woord en het woord was bij God. Dus te onderscheiden van God de Vader. En het woord was God, maar niet minder. Ja, dan heb je drie namen, één God. En er was een tijd dat moeilijk te vatten was. Maar vandaag de dag is dat veel makkelijker. Want ja, kijk, Newton's theorie was heel goed te begrijpen. Zelfs Einstein met zijn relativiteitstheorie vind ik goed te begrijpen. Ik bedoel, een beetje moeilijk, maar het is wel samenhangend. Maar als we terechtkomen in de moderne kwantumfysica, de kleine dingen, dat is niet te begrijpen. Ik bedoel, want dat hangt van tegenstrijdigheden aan elkaar. Net als lichttheorie. Licht gedraagt zich als deeltjes en gedraagt zich als stralen. Ja, wat is het? Nou, ook Jezus, helemaal mens. Niets menselijks vreemds, maar in hem is toch ook helemaal God. En vooral aan het kruis, het meest menselijke lijkt het dan, dat je lijdt, maar daar lijdt God de Zoon voor ons. De latere belijdenissen, dat heb ik al net genoemd, de apostolische geloofbelijdenis, 12 artikelen, Luther dacht dat dit kwam van de 12 apostelen. Dat is niet het geval. En zelfs in zijn tijd was het wel bekend dat dit een doopbelijdenis was. Maar goed, hoe dat zij. De belijdenis van Nicea Constantinopel. Nicea was een plaats in Turkije. En er was oneenigheid. En keizer Constantijn had één rijk, één God. En wilde ook graag één kerk hebben. En hij bemoeide zich niet met de besluitvorming. Hij was geen theoloog. Maar wilde wel graag duidelijkheid. Goed, na is wel duidelijkheid gekomen. En in Constantinopel is later wat aangevuld over de Heilige Geest. En deze belijdenis is een van de belangrijkste uit de oudheid. Want voor lange tijd was dit eigenlijk wel de norm voor orthodoxie of rechtgelovigheid. En als dan veel later de Lutheranen met Melanchthon staan in de Rijksdag voor Karel V, dan hebben ze dus een confessie gemaakt, de Augsburgse confessie van het plaatsje Augsburg. En daar laten ze heel duidelijk zien dat zij de belijdenis van de Nicea Constantinopel totaal accepteren. Bijgevolg, ze kunnen geen ketters zijn. En dat klopt. Alleen hebben ze wel enige open aanmerkingen over hoe de Rooms-Katholieke Kerk verworden is. En dat zou dan hervormd mogen worden, vinden zij. Maar goed, het belangrijke punt was, omdat ze deze belijdenis onderschreven, konden ze dus niet, als ze gezegd hadden dat klopt ook niet, dan had Karel kunnen zeggen, mooi, nu gaan die naar Rome en kom je op de brandstapel. Ja, goed. Belijdenissen proberen duidelijk te maken wat het niet is, zodat we helderheid hebben over hoe het wel is. Maar dan doen ze dat wel in de taal van een bepaalde tijd. Nu, tot een conclusie. We kunnen zeggen van, nou ja, dat weten we dan. Maar als Jezus de openbaring is van de Vader, als die laat zien hoe en wat God is, dan worden we geroepen om nu te leven met hem, stap voor stap, dag voor dag. Het is niet alleen dat we op weg zijn naar de hemel, dat is zeker, wij zullen bij hem zijn, maar nu reeds is hij bij ons en wij mogen leven met hem. Maar om dat leven levend te houden, is het ook nodig en wenselijk om regelmatig te bidden, Bijbel lezen, te zingen, samen te komen, deel te nemen aan het avondmaal. En als we niet gedoopt zijn, is dat het moment waarin we kiezen voor de Heer. En dat we dan ook zoeken in de dingen van alle dag, hoe we kunnen handelen naar zijn wil. Ik lees momenteel een wereldgeschiedenis. En wat me opvalt is hoeveel bedrog en geweld er in de wereldgeschiedenis is. Mannen, vooral mannen, die hun wil willen, zijn dan bereid om moorden te plegen. En hoe de beslissingen van zekere mannen ook geleid hebben tot gruwelijkheden. Te denken aan een Stalin, te denken aan een Hitler, maar ook aan Mao. Ook al zoveel. Het is werkelijk ongelooflijk. Maar goed, als we nog verder teruggaan, dan zien we ook Jan Pietersen Koen, die vond, nou ja, de mensen op het eiland, die wilden ook handel drijven met de Engelsen, dus moesten ze toch maar ze uitroeien, want ja, dat kun je niet hebben. Hè, bedoel. Dus ja, waar mensen macht hebben, ligt machtsmisbruik voor de hand. Dan, mensen zijn geneigd om bloed te vergieten, hun voeten zijn sneller bloed te vergieten. En als we hier nooit schuldig zijn geweest aan moord of doodslag, dan is aan de ene kant omdat we zulke goede mensen zijn ongetwijfeld, aan de andere kant omdat we niet in de gelegenheid zijn geweest waardoor we daartoe verleid zouden kunnen worden. Wat dat betreft mogen we bidden, leid me niet in verzoeking, want God weet waartoe we bereid en in staat zijn. Ook de prediker die zegt van ja, je kunt als man ook zo voorzichtig zijn, maar als God je niet behoedt, kun je tegen iemand oplopen. En dan kan het totaal misgaan. En in die wereldgeschiedenis blijkt dat ook. Ongelooflijk hoeveel, ja. Mensen zijn mensen. Maar het geweldige is, God houdt van mensen. Hij heeft zijn zoon gegeven voor die mensen. En in zijn komst is ook de komst van de Heilige Geest die ons levend maakt, die ons kracht geeft om weerstand te bieden aan verleiding, om inderdaad te leven naar zijn wil. Wacht, de hele beeld is verdwenen. Ja. En dan leven we ook samen met medegelovigen. En ook hier geldt dat in een grote familie heb je heel veel verschillen. God weet wie echt van hem is. En dus kunnen we dat ook aan hem overlaten. Maar we kunnen weten dat we ontzettend veel medegelovigen hebben. Ook al hebben velen hiervan andere gebruiken, andere gewoonten, andere taal, andere dingen. Maar God weet wie de zijde zijn. En wie de naam des Heeren noemt, moet preken met ongerechtigheid. En dan hebben we dus ook te leven voor mensen. En dan is het opvallend dat sommige mensen zijn in staat om anderen op te offeren aan hun ideaal. Dan krijg je bloedvergieting en een cyclus van geweld. Want ja, geweld roept tegen geweld uit, roept meer geweld uit. En dan gaan we weer verder. Een van de wonderlijke dingen vond ik in die wereldgeschiedenis. Nee, laat ik dat toch weer gelaten. Dus Jezus is de openbaring van God die we kunnen vertrouwen. Vertrouwen en laten we leven met Jezus. Amen, amen. En nu, gemeente van de Heer Jezus Christus, aan het einde van deze dienst, mag u heen gaan in vrede en vol vreugde om uw dienst in de wereld te volbrengen. De gemeenschap van de Heilige Geest, de liefde van God onze Vader en ook de inzet van Jezus zijn met u allen, totdat hij komt. Amen.